Goedemorgen allemaal. Goedemorgen gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Van harte welkom in deze dienst op de tweede zondag van Advent. Voorganger vanmorgen is dominee Daniel Timmerman en mijn naam is Gert-Jan Vliem. Ik ben vandaag de ouderling van dienst. Na afloop staan Daniel en ik hier vooraan in de kerk en met vragen en opmerkingen over deze dienst of over deze kerk in de algemeenheid met u van harte welkom. De organist, pianist is Matthijs Dommerholt en hij speelt samen met Aileen, Johan en Lotte. Kinderen van de Bijbelgroepen 1 en 2 komen vanmorgen bij elkaar. En dat zijn de kinderen van groep 1 tot en met 4 van de basisschool. Ook de kinderen van tienergroep 1, basisschool groep 7 en 8 en tienergroep 2, klas 1 van het voorgezet onderwijs, komen bij elkaar. Collecte vandaag is voor het jeugdwerk van onze gemeente. En de bloemen gaan vandaag als groet van de gemeente naar Tine van Dam. Wie wil graag die bloemen wegbrengen? Dank u wel. Vanmiddag is er behalve een dienst van onze Koreaanse zusters en broeders geen dienst in dit kerkgebouw. We gaan nu eerst luisteren naar het lied Maranatha. Wanneer komt de dag? Het is een lied van Sela. En na stiltebelijdenis van onze afhankelijkheid van God en vroeg zingen we lied 100 of 1005, 1, 2 en 3. En dat is Nederlandstalig, zoeken naar het licht. Daarna lied 321, wees mijn verlangen. En uit de bundel nummer 65, Heer, ik prijs uw grote naam. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Thank you. moment van stilte. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Genade en vrede, voor u en voor jou, door Jezus Christus, onze Heer. Amen.
Thank you.
Voordat de kids naar voren komen voor de kaarsen en het verhaal, wil ik graag samen bidden. Dank u wel, Heere God, dat u ons hier bij elkaar brengt. Jong en oud. Mensen die hier elke zondag komen, bijna elke zondag, en mensen die te gast zijn. U brengt ons hier bij elkaar. Heer, we zoeken naar licht in een donkere wereld. Wilt u zelf, Heer, uw licht laten stralen in deze dienst. Dank u wel dat u er al bent, Heer, voordat wij hier kwamen. Door de muziek, door uw woord. Heer, wilt u ons zegenen. Hier in de grote kerk, de kinderen in de kinderbijbelgroep en de tieners op hun eigen plek. Wilt u ons zegenen en ons ook de weg wijzen, Heer, om als uw kinderen te leven en u te eren. Heer, dit is ons verlangen, dat we u mogen groot maken en prijzen in dit uur. Wilt u dat verlangen zegenen. In Jezus' machtige naam. Amen. Ik zie dat daar 4 kaarsen staan en ik denk dat daar iets mee gaat gebeuren. Dus ik ben heel erg benieuwd en de kinderen mogen naar voren komen. Kinderverhaal kunnen doen.
Dat vind ik ook. Dat zegt nogal wat. Wat een rij, zeg ik. Denk, het zal wel niet druk zijn. Ze hebben het allemaal druk met andere dingen. Maar oh, we zijn er lekker veel. Oké. De vorige keer hebben jullie, vorige week, de eerste advent, hebben jullie het verhaal gehoord van Tamar. En het was een over. En ga nog maar een poosje door over grootmoeder, oma van Jezus. En op de tweede adventszondag, want dat is het vandaag, 2 kaarsjes, 2 adventszondag, tweede adventszondag, gaan we over een andere over. En gaan nog maar een poosje door, oma van Jezus vertellen. En het verhaal van vandaag, die overoma, die heet mevrouw Rahab. Mevrouw Rahab. En als ik een kinderbijbelverhaal vertel aan jullie en je weet dat het uit de Bijbel komt, dan weten jullie toch wel dat het toen heel anders was, hè? Geen televisie, geen auto's, geen... Dat weten jullie toch wel, hè? Ja, dan hoef ik dat niet nog een keer te vertellen. Mevrouw Rahab, die woonde in Jericho, een stad. En die stad had nou weer iets van heel lang geleden. Die stad had nou iets wat wij nou weer niet hebben. Die stad, die had een muur eromheen. Dik. Nou, ik kan het niet met mijn handen doen. Ik doe het even met hem zo. Dan blijf jij daar zo. Deze kant op, hè, denk ik. Ik denk wel zo dik. Van hem tot hier. Ik denk wel de helft van jullie. Zo'n dikke muur. En die hebben wij nergens meer in ons land. En die muur was zo groot en zo breed. Daar kon je ook wel een huis op zetten. Dat is ook wat. Dan woon je op de muur. En de huizen in die tijd, dat moet je onthouden, die hadden een plat dak. Niet zo'n puntdak zoals bij ons, maar een plat dak. Moet je even onthouden, straks hebben we dat nog nodig. En in Jericho, ja, er zat trouwens, dat vergeet ik dan, er zat natuurlijk wel een poort in die muur, hè. Je moest erin en eruit. Ja. Oh, dat kan, ja. Dat moest er even uit, denk ik. Ja. Ja, daar raak ik helemaal van in de war, zo'n mededeling. Oh ja, ik was bij Jericho en die brede muur en het huis erbovenop met een plat dak. Nou, mevrouw Agap, die woonde in zo'n huis op de muur. En beneden, als je de trap afging van de muur, aan de binnenkant van dingen, daar had ze een herberg. Herberg hebben jullie wel eens van gehoord, hè? Dat is een café waar je iets kan drinken. Net als in een café kan je iets drinken. Net als in een restaurant kan je er iets eten. En net als in een hotel kan je er slapen. En mevrouw Agap was daar de baas. En op een keer, toen ze vreemde mensen, en dat kwam wel eens vaker voor, maar deze waren speciaal vreemd in de herberg, toen dacht ze, oei oei, dat die mensen hebben andere kleren aan, ze hebben ander haar, ze praten anders. Ik weet waar deze vreemdelingen vandaan komen. Die komen van het volk Israël. En de mensen in Jericho, die waren zo verschrikkelijk bang voor het volk van Israël. En mevrouw Agap had er in haar herberg al zo vaak verhalen gehoord. Weet je wel, heb je het al gehoord lang geleden? Die Israëlieten liepen zomaar door de zee. En een ander verhaal, heb je het gehoord? Die Israëlieten, je houdt het niet voor mogelijk. Die krijgen het eten zomaar uit de lucht vallen. En dat soort verhalen had mevrouw Agap allemaal al gehoord. En zij had maar steeds gedacht toen ze die verhalen hoorde. Die Israëlieten, hè, dat volk Israël. Wat hebben die toch een speciale God. Die zo voor hun allemaal zorgt. En toen zag ze dus ook die twee mannen daar zitten. En ze wisten dat het volk Israël vlak bij Jericho was. En die praatjes gingen natuurlijk ook. Er werd wat afgepraat en gebabbeld en gekletst. Bij zo'n herberg. Ja. Wat zouden ze gaan doen? Zouden ze ons aan gaan vallen? Oh, ze waren echt bang. Maar mevrouw Agap dacht, komt wel goed. Weet je, het zijn gewoon klanten. Ze komen iets eten, iets drinken, ze komen slapen. Gewoon, moet kunnen. En toen het avond was, donker en de mensen sliepen al. Of sliepen bijna. Toen was er opeens een gebonk op de deur van die herberg, jongen. Doe open, meteen. Oh, dacht mevrouw Agap. Dat is foute boel. Dat heeft te maken met die twee mannen die hier logeren. En ze renden naar boven meteen. En ze haalden ze uit de kamer en ze zeiden, kom op jongens, jullie moeten je verstoppen, dit gaat niet goed. Mee naar boven. En zij gingen naar boven, naar haar huis. En toen gingen ze op, daarom zei ik dat, platte dak. Op dat platte dak bij mevrouw Agap lag net toevallig een heleboel bossen vlas. Dat is net zoiets als koren. Ga daar maar onder liggen, zei ze. Ga daar maar onder liggen. Dan vind ik doodste liggen. Niet verroeren. Niet verroeren. En toen gingen ze naar beneden. En het werd nog maar steeds gebonkt. Schrik nou eens op. Doe open. En toen deed ze de deur open. Ze deed net of ze heel kalm was. Waar komen jullie hier toch voor een herrie maken zo midden in de nacht? Ja, het waren de soldaten. Wij zijn de soldaten van koning van Jericho. En denk erom, die twee mannen die hier waren, die hebben wij nodig, want we moeten ze gevangen nemen van de koning van Jericho. Want het zijn spionnen van het volk Israël. Oh ja, zei mevrouw Agap, die mannen waren hier vanmiddag, dat klopt ja. Maar toen zijn ze gewoon weggegaan door de poort, nog niet zo lang geleden. Weet je wat, ik denk dat jullie ze nog wel in kunnen halen. Ga ze maar zoeken. Deden de soldaten. En mevrouw Graaf, die was er helemaal blij van natuurlijk. En die ging meteen naar boven. En ze zei, jongens, kom er allemaal uit. En die waren best blij. Want dat kriebelde, jongen. En het inprikte. En heel stil liggen, daar waren ze ook al niet zo goed in. Ja. Nou, zei mevrouw Graaf, kom er maar. Het is helemaal veilig. Want de soldaten zijn jullie zoeken. De poort uit. Die twee mannen dachten, die twee spionnen, want het waren het, dat klopt natuurlijk. Waarom doet die mevrouw dat dan toch voor ons? Waarom doet ze dat? De andere mensen denken allemaal dat wij hun vijanden zijn. En toen zei mevrouw Agap, ja dat klopt. Ik heb al die verhalen gehoord en jullie God vind ik zo'n bijzondere God. En daarom heb ik dat gedaan. En ik denk ook wel dat jullie Jericho aankomen. inkomen en aankomen vallen. Dat denk ik. En als dat dan gebeurt, hè, willen jullie dan mij en mijn familie alsjeblieft niks doen? Oh, natuurlijk, zei die man. Maar dan moet je er niks van tegen die mensen zeggen, tegen de anderen. Nou, weet je wat? Je kan nou niet meer door de poort. We kunnen ook niet wachten tot morgenochtend, zei mevrouw Raagap. Ik laat jullie uit mijn huis ontsnappen. En denk erom, niet die kant, de linkerkant naar het oosten. Die kant moeten jullie dan op als je beneden bent. En dan moet je maar een paar dagen verstoppen daar. En dan zijn die soldaten gewoon al opgehouden met zoeken. Dan kunnen jullie gewoon naar huis. En hoe gingen ze nou uit dat huis op die muur naar beneden? Ja? Kijk, precies. Met een touw naar beneden. En zij heeft het verhaal precies op school gehoord. Nou, toen dacht ik van, hebben jullie dat gezien daar, dat ding? Dat oranje ding? Ja. Nou, dat is een heel dik touw. Ik denk dat het er ongeveer zo heeft uitgezien, dat touw. En dat, toen de Israëlieten kwamen. Hé, en luister eens, denken jullie nou, oh ja, wacht even. Ze hadden natuurlijk nog iets heel slims afgesproken, want die mevrouw Raagap, die begon heel veel verzinnen. Die zei, luister eens, als jullie straks komen en alle huizen plat gooien en er blijft niks meer van over allemaal, dan moet ik toch wel weten wat het huis mijn huis is en het huis van mijn familie. Dan doe ik een touw uit het raam hangen aan de kant van de, aan de buitenkant van de muur. En dan weten jullie waar ik woon. Nou, dat hadden ze slim bedacht. En zo is het ook allemaal gebeurd.
En?
Ja. En ze hadden, dan moet ik nog even aan jullie vragen, want dat was de vorige keer bij het vorige kaartje ook zo. Beloofd is beloofd, hadden we toen gezegd. Denken jullie dat die soldaten, toen ze terugkwamen bij het volk Israël, goed hebben verteld welk huis ze moesten laten staan? Hebben ze dat eerlijk gezegd? Gelukkig wel, hè. Want beloofd is beloofd, daar ging het over. En denk je dat mevrouw Raagap tegen de mensen in Jericho had gezegd, haha, mijn huis blijft lekker recht overeind staan als de Israëlieten komen? Nee, hè. Want zij had gezegd, ik zal het niet vertellen. Beloofd is beloofd, daar ging het over. En toen is mevrouw Raagap later nog met iemand uit het volk Israël getrouwd, ook leuk. En toen werd ze helemaal een Israëliet eigenlijk. En toen kreeg ze een kind en die heette Boas. En dat was weer een overgrootvader van Jezus. En die kreeg dichterbij was David. En als je dan een over verhaal vertelt, dan hoort daar zo'n stamboom bij. Als jullie straks zo meteen naar de kinderbijbelgroep gaan, even goed kijken naar de stamboom. Er staat een, komt er iets op, Daniel? Er komt iets op. Oh, dat doen jullie. Het is er even niet. Dat doen jullie maar bij de kinderbijbelgroep. Dus kinderbijbelgroep 1 en 2 mogen nu naar de, hun plek. En tieners zitten hier niet.
Zondag in Advent gaat het over vooruitkijken, hopen. Het gaat ook over inkeer. Dat we als mensen bedenken, het was dus echt nodig dat God zijn Zoon naar de wereld stuurde. Want wij er zo'n bende van hadden gemaakt. En dat we dus ook vandaag zeggen, het is nog steeds nodig dat God ingrijpt. Want wij maken er nog steeds een bende van. Inkeer. Daarom lezen we in de weken van Advent vaak ook over Johannes de Doper. Nienke zal nu voorlezen een stukje uit Matthäus 3, de oproep van Johannes de Doper om tot inkeer te komen. En daarna zingt de band als lied van verootmoediging, Be Still My Soul.
In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn van Judea. Hij verkondigde: Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Dit was de man over wie de profeet Jesaja sprak toen hij zei: Luid klinkt een stem in de woestijn. Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden. Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel. Hij voedde zich met sprinkhanen en wilde honing. Uit Jeruzalem, uit heel Judea en uit de omgeving van de Jordaan stroomden de mensen toe. En ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonde beleden. Maar uit de stronk van Isaïe schiet een telg op. Een scheut van zijn wortels komt tot bloei. De geest van de Heer zal op hem rusten. Een geest van wijsheid en inzicht. Een geest van kracht en verstandig beleid. Een geest van kennis en ontzag voor de Heer. Hij ademt ontzag voor de Heer. Zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn, noch grondt hij zijn vonnis op geruchten. Over de zwakke velt hij een rechtvaardig oordeel. De armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis. Hij tuchtigt de aarde met de geesel van zijn mond, met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen. Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen en trouw als een gordel om zijn heupen. Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam. Een panter vlijt zich bij een bokje neer. Kalf en leeuw zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze hoeden. Een koe en een beer grazen samen, hun jongen liggen bijeen. Een leeuw en een rund eten beide stro. Bij het hol van een adder speelt een zuigeling. Een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang. Niemand doet kwaad. Niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg. Want kennis van de Heer vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Op die dag zal de telg van Isaïe als een vaandel voor alle volken staan. Dan zullen de volken hem zoeken en zijn woonplaats zal schitterend zijn.
Met Psalm 72 gaan we nu het verlangen uitzingen dat deze koning komt, de vredevorst. We zingen Psalm 72, vers 4 en vers 6. Romeinen 15, en dat is het gedeelte dat ook centraal zal staan in de preek.
Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen. Opdat wij door te volharden en door troost te putten uit de schriften zouden blijven hopen. Mogen God, die ons doet volharden en ons troost geeft, u de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt. Dan zult u eendrachtig en eenstemmig lof brengen aan God en aan de Vader van onze Heer Jezus Christus. Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard. Ik bedoel dit. Christus is een dienaar van de Joden geworden om hun te tonen dat God trouw is en om de belofte aan de aartsvaders te vervullen. Maar hij is ook gekomen om de heidenen in staat te stellen God te loven om zijn barmhartigheid zoals geschreven staat. Daarom zal ik u prijzen onder de heidenen, psalm zingen ter ere van uw naam. En verder staat er, verheug u, heidenen, samen met zijn volk. En er staat ook, loof de Heere, alle heidenen, prijs hem, alle volken. En verder zegt Jesaja, Isaïe zal een telg voortbrengen. Hij die komt over de om over de heidenen te heersen. Op hem zullen zij hun hoop vestigen. Mogen God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de Heilige Geest.
Het is december inmiddels, het gaat de tijd op hard, hè? En dat betekent dat ik mijzelf bijna een schouderklopje mag geven. Want ik begon dit jaar met het goede voornemen om nu echt weer de draad van het sporten op te pakken, hardlopen. En ik begon 2 januari, ik weet het nog, het was koud. Ik begon met hardlopen en ik heb het volgehouden. Ik doe het nog steeds. Elke week, 2 keer per week. Goed, hè? Ja. Ja. Volhouden geeft voldoening. Dan denk je, ja, het is me gelukt. En zo is er vast bij u, bij jou ook wel zoiets waarvan je denkt, ja, misschien duurt het even, maar heb ik volgehouden? Dat heeft me voldoening gegeven. Wat ook natuurlijk kan, is dat je nu meteen denkt aan dat ene waarbij je niet volgehouden hebt. Dat kan ook. Want dat is de andere kant. Vaak lukt volhouden ook niet. We gaan het over volhouden hebben. En ik wil eigenlijk nu van u, van jou vragen om eventjes met iemand naast je of voor of achter je even iets uit te wisselen van waar jij volgehouden hebt en waarvan je denkt, ja, dat heb ik goed gedaan, of waarvan je denkt, dat is me niet gelukt. En dat hoeft niet hele grote levensvragen te zijn. Mag, maar neem een minuut. Maar gewoon iets wat je meegemaakt hebt. Neem even een minuut en wissel even uit met iemand in je omgeving. Oké, lieve mensen, willen jullie weer gaan afronden? Ik hoop dat jullie nu allemaal van jezelf en van iemand anders een voorbeeld hebben uit het leven, misschien iets heel alledaags, van volhouden. Hoe mooi het kan zijn en hoe moeilijk het kan zijn. Paulus zegt in Romeinen 15, geloven is volhouden. Geloven is nog heel veel meer. Geloven is liefhebben, geloven is blijdschap, geloof is ook volhouden. Waarom zegt Paulus dit? Paulus zegt dit in de eerste plaats tegen mensen van toen in Rome, die op heel veel manieren hadden volgehouden. In moeilijke omstandigheden, in tijden van vervolging bleven ze geloven. Het was nog eens volhouden. Maar nu werd het lastig. En weet je waarom het lastig werd voor deze gelovigen? Het werd lastig om het onderling vol te houden. Ze vormden een kleine kwetsbare gemeente met enorm veel verschillen. Joodse gelovigen, heidense gelovigen. Vorige maand hebben we daar ook bij stilgestaan aan de hand van Romeinen 14. En ze wisten wel hoe ze met elkaar moesten omgaan. Dat wisten ze maar al te goed. Dat weten wij ook. Christus heeft het ons geleerd. Heb elkaar lief. Wees bereid elkaar te dienen. Wees bereid de ander hoger te achten dan jezelf. En dat lukt wel. Soms. Eventjes. Maar wat is dat lastig om dat vol te houden? Wat is dat lastig als je elke keer als je samen eet, twee keer moet koken. Eentje voor iemand die geen vlees wil eten vanwege zijn geloof. En eentje die alles eet vanwege zijn geloof. En dat gaat wel goed, maar als je druk bent en als het onder spanning staat, dan ben je het een keer zat. En dan denk je, doe toch eens normaal. Pas je nou toch eens een keer aan. Dat is heel begrijpelijk. Maar zegt Paulus, nee, hou vol. Hou vol om de weg van de liefde te gaan, de weg van de aanvaarding te gaan. Aanvaard elkaar zoals Christus u ook aanvaard heeft. Hoe vaak? Eventjes, 7 keer, nee, hou vol. Hou vol in het liefhebben en verdragen van elkaar. Wij kunnen dat ook bedenken als wij het in de kerk soms lastig vinden. Of misschien wel op de werkvloer. Misschien wel in jouw familie, in je gezin, in de klas. Kan er maar zo iemand zijn waarvan je steeds weer merkt, het lukt niet. We zitten elkaar in de weg, we begrijpen elkaar niet. Je irriteert mij of ik irriteer jou, hoe het ook zal zijn. En wat doe je dan? Je boos worden, je kunt wegduiken. En Paulus zegt dan, hou vol. Aanvaard elkaar zoals Christus u aanvaard heeft. Blijf dat doen, hou vol. Dus, wat Paulus vandaag tegen ons zegt, als je straks koffie gaat drinken, hou vol in het aanvaarden en zoeken van elkaar. Als je morgen misschien op kantoor zit, hou vol in het proberen goed samen te leven met die collega waar je echt niet mee, goed mee overweg kunt. Hou vol met dat soort dingen. Waarom is dat zo belangrijk, volhouden? Er worden hier tenminste 3 redenen genoemd die ik langs wil lopen. Het eerste is, volhouden is belangrijk om je doel te bereiken. Volhouden, door vol te houden, bereik je het doel. Als je wilt dat het contact met je familie beter wordt. Als je wilt dat de sfeer op de werkvloer wat beter wordt. En het in de klas leuk blijft of leuk wordt. Dan, wat jij kunt doen, is het volhouden in het doen van het goede. Zoals Paulus al eerder schreef in Romeinen 12. Overwin het kwade door het goede. Door goed te blijven doen. Dus laat je niet gek maken. Laat je niet in een hoek duwen. Nee, blijf het goede doen. Probeer respectvol en vriendelijk te blijven. Hou vol. En dan zijn er natuurlijk grenzen. Soms moet je een grens trekken. Maar tot die tijd, houd vol. Volhouden is de weg die tot iets goeds leidt. Denk aan een voorbeeld gewoon uit onze maatschappij. De een paar jaar geleden overleden Nelson Mandela. 50 jaar lang streed hij tegen apartheid. van het grootste gedeelte van de tijd die in de gevangenis zat. Dat zou je toch een keer, moe van worden. Denk, ach, het systeem verandert toch nooit. Ik geef het op. Of gooi het op een akkoordje, heb ik mijn vrijheid terug. Maar hij hield vol. In de strijd voor het goede, namelijk eerlijke kansen voor blanke en gekleurde mensen. En na 50 jaar, bijna 50 jaar, zag hij dat de verandering kwam. Hij hield vol. Hou vol in het zoeken van het goede. Overwin het kwade door het goede te doen. Meer nog dan het voorbeeld van inspirerende mensen zoals Nelson Mandela. Zegt Paulus in dit gedeelte, is Christus ons voorbeeld. Aanvaard elkaar zoals Christus ons aanvaard heeft. En als er nou iemand een voorbeeld gegeven heeft van volhouden, dan is het hij wel. In het versje net voordat de schriftlezing begon, gaat het over dat Christus bereid was om de smaad van mensen te verdragen. Dus de bespotting van Gods tegenstanders kwam op hem neer. Dus kun je je voorstellen, je wilt in vertrouwen op je vader leven, je wilt de mensen dienen en de boodschap van liefde verkondigen, en wat je ervoor terugkrijgt is dat mensen je in je gezicht uitlachen en bespuwen en je afwijzen. Maar Christus hield vol in de weg naar het goede. Hij wilde zelfs zijn leven afleggen om uiteindelijk ons thuis te brengen in Gods vaderhuis. Hij liet zich niet afschrikken, zelf niet door het kruis, zegt Hebreeën, maar hij hield stand, hij hield vol en zo heeft hij de overwinning behaald. Heeft hij het leven laten zegevieren. Hij hield vol. En dat is voor ons de aansporing, een tweede reden om ook vol te houden in het geloof. Als het lastig is met andere mensen, als het lastig is om te blijven geloven, als er aan de fundamenten van je leven wordt geschud, als je twijfelt, richt je blik op Christus en hou vol. Ja, maar kom op, ik ben geen Nelson Mandela. En ik ben ook geen Jezus, allemaal geen Jezus. Hoe kan ik dan volhouden? En wat zie ik er dan van dat volhouden helpt in mijn leven? Want misschien zit je hier wel en denk je, ik hou al zo lang vol. Ik doe al zo lang mijn best, ik loop al zo lang aan mijn tanden. En wat zie ik dan? Dat brengt me bij het derde. Het woordje hoop. Het woordje hoop betekent in de Bijbel het vaste vertrouwen dat God het uiteindelijk goed maakt. Niet het gevoel van ik hoop, nee, maar het vaste vertrouwen, God maakt de dingen goed. En nou zegt Paulus in de Romeinenbrief, door vol te houden wordt die hoop sterker. In Romeinen 5 had hij het al gezegd, ellende leidt tot volharding, volhouden. En volharding leidt tot betrouwbaarheid, dat iets beproefd is, stand houdt. En die betrouwbaarheid leidt tot hoop. Dus de volharding, dat heeft een positief effect, zegt Paulus hier. En in Romeinen 8 zie je ook dat verband tussen hopen en volharden. Als we hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden. Hoe werkt dat? Nou, om even gewoon bij mezelf te blijven met het voorbeeld waar ik mee begon. Het sporten, hardlopen, wat dan ook maar, wat jij doet. Door te trainen wordt je uithoudingsvermogen sterker. Als je begint met hardlopen, denk je, na 200 meter, ik moet aan de zuurstof, alsjeblieft, ik wil op de bank gaan zitten. Maar als je dan volhoudt en later nog eens gaat, dan merk je, je kunt volhouden. Je haalt een kilometer, of misschien wel de 5 kilometer, nou, enzovoort. Vol te houden groeit je uithoudingsvermogen. En zo is het ook met de hoop. Het vaste vertrouwen dat God het goed maakt, groeit door beproevingen heen. Door zware periodes heen. Door ellende, zoals Paulus dat dan noemt. En als dat dan beproefd wordt en we houden vol, dan wordt de hoop groter. En ik besef me dat je dit niet zomaar kunt zeggen. Zo van, ah joh, je hebt het moeilijk, maar het heeft een goed effect hoor. Dan wordt je uithoudingsvermogen groter, dan wordt je hoop vast groter. Dat kun je niet zomaar zeggen. Paulus kon het wel zeggen. Paulus wist zelf wat ellende was. Dat wist hij maar al te goed. Paulus geeft ons geen theorie over het waarom van de ellende en het lijden. Hij deelt wel de ervaring van het geloof. De ervaring die wij ook kennen soms. Dat je terugkijkt op een periode waarin je weinig van God zag. Misschien wel niks. Waarin je het zwaar had. Dat het inderdaad volhouden was. Maar als je dan terugkijkt en dan zegt, maar toch heeft God me vastgehouden. In de ellende was hij er. En doordat ik mocht volhouden, is mijn hoop groter geworden. Sterker geworden, dieper geworden, doorleefder geworden. Misschien raak je ook wel wat stelligheden kwijt op zo'n weg. Maar het vertrouwen dat God er is, en dat je nooit uit zijn hand valt, en dat hij het goed maakt, die hoop, die is gegroeid. Volharding leidt tot hoop. Drie redenen. Waarom zou je volharden? Omdat daar door het goede overwint. Nelson Mandela. Omdat Jezus Christus het ons voordeed. Hij hield vol. En omdat het onze hoop versterkt. Ik wil nu even één minuutje stilhouden. Jullie hoeven er niet samen over te praten. Maar gewoon voor jezelf even nagaan. Welke van deze drie redenen spreken mij aan? En kan ik volhouden, vasthouden de komende week. Dus even een minuutje stilstaan bij deze drie redenen om vol te houden. Gezien waarom je zou moeten kunnen volhouden. Paulus zegt in dit Bijbelgedeelte ook erbij hoe dat kan, hoe God ons helpt bij het volhouden. Romeinen 15 vers 4, alles wat vroeger geschreven is, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden en door troost te putten uit de schriften de hoop zouden vasthouden. De schriften, de Bijbel. Paulus schrijft aan die mensen daar in Rome, die het dus moeilijk hadden. Weet je nou hoe jullie kunnen volhouden? Door de schriften te lezen. En voor hen was dat wat wij het Oude Testament noemen. De verhalen van hoe God de schepping heeft geschapen. Hoe hij Abraham riep. Hoe hij met Israël was in Egypte. In de uittocht in de woestijn. Jozua, Rahab, koningen. Profeten, prachtige psalmen, al die dingen zijn opgeschreven, zodat jullie daar iets van kunnen leren, om te onderwijzen, maar dan niet informatie alleen, maar troost, dat je daardoor verder kunt gaan. Daarom lezen wij de Bijbel. De Bijbel is een van de krachtigste manieren waarop God in ons leven laat merken, ik ben er echt. Ik ben geen theorie. Ik ben de levende God. Ik werk in de wereld en ik doe wat ik je beloof. God doet wat hij belooft. Denk aan kerst. Meer dan 1000 jaar voor de geboorte van Jezus was daar een Abraham. Die hoorde van God, ik zal jou zegenen en ik zal door jou heen een zegen zijn voor alle volken. En God deed dat. Liet Jezus komen als redder van de wereld. Bijna 600 jaar voor de geboorte van Jezus was daar een Jesaja die hoorde, er zal een takje weer gaan groeien van die omgehakte boom. Echt waar. Er zal weer een koning komen die vrede brengt. En zijn vrede zal zo groot zijn dat de wereld vol is van respect voor God. Dat niemand meer kwaad zal doen. En er zal een jonge vrouw zwanger worden en een kind krijgen. En zijn naam zal Immanuel zijn. En dat gebeurde. God doet wat hij belooft. Toen die mensen daar in Rome om elkaar om zich heen keken, zagen ze een gemeente waar mensen waren die Jezus nog hadden gezien. Zagen ze het gebeuren dat inderdaad Joden en heidenen elkaar vonden en één gemeente gingen vormen. Precies zoals het was beloofd. God doet wat hij belooft. Kijk maar in de Bijbel. Paulus zegt in Romeinen 15, Christus is gekomen om te tonen dat God trouw is en om de beloften te vervullen. God is trouw, hij vervult zijn beloften altijd. En op dezelfde manier lezen wij vandaag de schriften. Omdat ze ons beloven dat God nog meer gaat doen. Christus is gekomen en hij zal komen. Nu hoeven we niet te proberen wat hier in Jesaja 11 staat in de dierentuin, dat je een panter en een bokje bij elkaar in één verblijf stopt. Het zou niet prettig zijn. Maar die tijd komt. De tijd komt dat de wereld vol zal zijn van respect voor God en van recht. God belooft dat en God zal ook dat doen. Het vraagt van ons dat wij ons laten aanspreken door het woord van God. Dat we de Bijbel lezen, tot ons hart laten doordringen vanuit de vraag, wat zegt God vandaag tot mij en tot ons? Ze zijn geschreven om ons te troosten, zegt Paulus. Maar zoeken we die troost ook? Dan staan we er open voor. Ook dat vraagt om volhouden. Het woord van God is als een weg. Een weg om te gaan, maar geen driebaans snelweg. Waar je zo even overheen zoeft en dan ben je op je bestemming. Het woord van God is eerder als een bergpad. We liepen afgelopen zomer over een steil paadje omhoog. Door dichte begroeiing. En met allemaal van die losliggende stenen. En dan ben je misschien wel een uur lang bezig met alleen maar voor je kijken en het volgende stapje bekijken. Je kijkt helemaal niet om je heen, of bijna niet. Maar dan opeens, dan ben je boven en heb je een uitzicht. Zo is het denk ik met de Bijbel. Het is volhouden. Steeds maar weer die woorden tot je nemen. Misschien zijn het voor het oog harde stenen. Tot het moment dat je een vergezicht hebt, de hemel open gaat en je weet, God spreekt tot mij. Laten we door de weg van de volharding en de vertroosting van de schriften de hoop volhouden. Wat daarbij helpt, is als er medereizigers zijn. Andere mensen op dat bergpad die je vertellen, ja maar, ik weet een plek, daar is het zo mooi. Daar heb ik zoiets prachtigs gezien. Dat helpt om het vol te houden. En wat ik vandaag graag aan ons wil meegeven als huiswerk, ja we hebben huiswerk, is dat je de komende week eens nadenkt over welk Bijbelgedeelte voor jou een bemoediging is geweest. Een vertroosting. Ergens in je leven. Zoals Paulus het hier zegt. De Bijbelwoorden zijn geschreven om ons te troosten. Als er nou een tekst is. Misschien kan ook een Bijbel of een lied zijn misschien. Die jou heeft aangesproken. Dan wil ik je uitnodigen om die tekst op te schrijven. En volgende week op te hangen. Ik zal zorgen dat er een plek is in de koffiezaal waar dat kan. Je mag gewoon de Bijbeltekst opschrijven. Je mag er een uitleg bij doen, of niet. Je mag je naam erbij zetten, of niet. Maar gewoon iets wat jou bemoedigd heeft. En hoop ik dat we elkaar dan kunnen bemoedigen als we die teksten lezen. Zo is God. Zo troost God ons door de Bijbel. Ik sluit mijn preek af met hoe Paulus ook afsluit in Romeinen 13. Een zegenwens, een zegenbeden voor mensen die leven in hoop. Mogen God die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de Heilige Geest. Amen. We gaan nu twee liederen zingen over die hoop. Gezang 118, op u mijn heiland blijf ik hopen en mijn hoop is op u Heer. Paulus sloot dit stukje af met een bemoediging aan de mensen die hij goed kende. Hij gebruikt daar vaak een heleboel woorden voor, dat kon hij ook goed. En ik wil eigenlijk ook vragen dat jullie elkaar nu bemoedigen. Je hoeft niet zoveel zulke mooie woorden te gebruiken als Paulus, mag wel. Maar ik wil jullie uitnodigen om degene die je net aan het begin van de preek sprak, even een hand te geven en zeggen, succes, hou vol. Voorbeden en het dankgebed wordt vandaag verzorgd door Petra Pellepoer. Die wil ik uitnodigen om ons voor te gaan in het gebed.
Ja, ik wil daarbij een paar namen noemen waar we voor gaan bidden. Dini Kraan. Haar toestand is nog steeds zorgelijk. Ze heeft, het was afgelopen woensdag stabiel en daarna heeft ze toch weer koorts gekregen, infectie. Ze zou vanochtend uit haar slaap gehaald worden, toch, ondanks de koorts. Dus alle reden om voor haar en Herman te blijven bidden. Dineke van Velen. Heeft een afgelopen week een beroerte gehad en ligt nu in het Catharina ziekenhuis met uitvalsverschijnselen. De bedoeling is dat ze begin volgende week naar Dommelhof zal gaan, maar hoe de toekomst eruit zal zien blijft nog heel onzeker. Dus dat is heel zwaar voor haar. Wilde Lange is inmiddels thuisgekomen uit het ziekenhuis en hoopt nu aan te sterken bij haar zoon. Zullen we bidden? Dank u, Vader, dat u zo'n trouwe God bent, die het volhoudt met ons. Dank u wel. Ook dat u alles mogen voorleggen. En dat u naar ons luistert. Dat u daarna verlangt om vertrouwelijk met ons om te gaan. Dank u voor uw liefde. Voor een ieder van ons. Van piepjong tot heel oud. En we bidden, Heer, dat we mogen groeien in liefde naar elkaar toe. Zoals u ons dat hebt voorgedaan. En hebt geleerd. En dat we ons er ook allemaal bij mogen voelen horen. Dat iedereen hier ertoe doet. We willen ook bidden met name voor de jongeren onder ons. Die nog zo zoekende zijn. Vader, we bidden dat ze geraakt mogen worden door uw liefde voor hen. Jullie bidden voor de diaconie. Dank u, Heer, voor onze diakenen die op een praktische manier willen dienen. Wilt u hen zegenen met wijsheid en inzicht en liefde voor de mensen met wie ze te maken hebben. En ook willen we bidden voor diegenen die die hulp nodig hebben. Van wie het leven onder druk staat. Door zorgen. Financiële zorgen. Of werkloosheid. Of stress. Vader, wilt u zijn met de mensen die ziek zijn. Lichamelijk of geestelijk, of allebei. Met de mensen die alleen zijn, die hun partner hebben verloren, Heer, wilt u bij hen zijn? We bidden voor een aantal zieken onder ons, met name Dini Kraan. Heer, wat is het een langdurige zaak en wat hebben we hier volhouden nodig? Ook voor ons om vol te houden, om voor hen te blijven bidden, om hen heen te blijven staan in gebed. Vader, we bidden dat ze mag herstellen, als het kan. Wilt u hen dragen, elke dag, haar en Herman en de kinderen, wilt u hen kracht geven om vol te houden. Wil u bidden voor Dineke van Velen? Wilt u bij haar zijn in het ziekenhuis? Heer, en wilt u haar rust geven en vrede? Hoe de toekomst er ook uit gaat zien, dat ze mag ervaren dat u dicht bij haar bent. En we bidden ook voor haar dat ze mag herstellen, zodat ze weer terug naar huis kan. Wil u danken dat Wilde Lange thuis is gekomen uit het ziekenhuis. En we bidden dat ze nu aan mag sterken. Heer, we bidden ook voor de wereld. Er is zoveel nood. De vele ontheemden, ver weg, dichtbij, we dragen ze aan u op. En we bidden dat mensen menswaardig behandeld zullen worden. En Heer, we weten dat het niet aan u ligt dat er zoveel nood is. Wilt u wereldleiders helpen om rechtvaardig om te gaan met hun verantwoordelijkheid? Heer, en door alles heen mogen we weten dat we kunnen volhouden omdat er hoop is. Omdat er eens een nieuwe wereld komt. En we bidden u, Heer, dat we het licht van uw liefde hier en nu ook al mogen laten schijnen om ons heen. Het licht van Jezus die naar deze wereld kwam. Dat we over een paar weken weer mogen vieren dat Hij bij ons is gekomen. Heer, wil u daarvoor danken dat u dat hebt gedaan. En dat er daardoor hoop is voor onszelf en voor deze wereld. Dank u wel. Uw naam zij geloofd. Kom spoedig, Heer. In Jezus' naam. Amen.
Geef onze gaven voor het jeugdwerk in de eigen gemeente. Tijdens de collecte zingt de band lied God keert alles om. En we eindigen dan met de roep omhoog. O kom, Immanuel. Als laatste lied dat we samen zingen. Gezang 125.
Thank you. Ik heb hier het plaatje van de stamboom en die was een beetje leeg en kaal, die boom. Maar in de loop van de weken zal er elke keer weer iets bij komen. En misschien valt jullie al iets op. Dat is het rode touwtje, hè? Dus volgende week komt er weer een plaatje bij.
Dankzij Jezus Christus mogen wij delen in de hoop van Israël. Zoals we net ook met Israël mee dit lied hebben gezongen. En dankzij Jezus Christus delen wij ook in Gods zegen voor zijn volk. De zegen die we nu mogen ontvangen. De Heere zegene u en hij behoede jullie. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij jullie genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u. En geven jullie zijn vrede.
Wij willen uitnodigen om te reageren.